Waar ik het vanmorgen met jullie over wil hebben, is over een stukje openbaring die ik ook zelf in de laatste paar weken opnieuw mocht ontvangen vanuit Gods woord. Ik wil ook met u kijken naar Gods woord over hoe God nou zijn gemeente bouwt en waarover hij zijn glorie bekend maakt. Want dat is wat wij willen. De Bijbel die zegt dat de glorie de hele aarde overgaat. De Bijbel die zegt dat wij zijn glorie bekend mogen maken over de hele aarde. Dus wat is nou Gods zijn manier hoe hij zijn glorie bekend maakt? En de vraag is zelfs, aan wie maakt hij zijn glorie bekend? Er is een verhaal in de Bijbel die ik opnieuw bestudeerd heb, waarin de wolk van zijn glorie, of er staat dat de schaduw van zijn glorie, over een groep mensen kwam. En die mensen heb ik eens bekeken. En laten we daar eens samen naar gaan kijken. En het staat in Matteüs hoofdstuk 17. En dan beginnen we vanaf vers 1. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia die met Jezus in gesprek waren. En Petrus, zoals heel vaak het geval was, nam het woord. En hij zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan. Eén voor u en één voor Mozes en één voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En dat spreekt over die glorie waar we in het Oude Testament ook heel veel van horen. Die glorie van God. En uit die wolk, uit die glorie van God klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Tot zover. En dit Bijbelgedeelte en ook over Mozes en Elia, dat die erbij komen enzovoort, spreken natuurlijk in de eerste plaats over dat de wetten, dat is Mozes en de profeten, Elia, zijn vervulling vinden in Jezus Christus, in zijn koninkrijk, in zijn koningschap. En dat is allemaal waar. Dat is ook, daar kun je vanuit dit Bijbelgedeelte ook over spreken. Maar waar ik vanmorgen over wil spreken, is dat ik eigenlijk die vijf karakters die daar zijn en waar die wolk over komt, eens wat beter wil bekijken. Wat voor figuren waren dat? Wie was nou Petrus en Johannes en Jacobus en Elia en Mozes? En daar komt God in één keer overheen. Ik heb het opgeschreven, ook omdat ik het op een goede manier wil verwoorden. Maar allereerst heb je daar Petrus. En ik probeer ze af en toe een beetje te beschrijven in de taal van vandaag. En eigenlijk noem ik Petrus de Amerikaan van de geloofsbeweging. Hij denkt groot, hij neemt als eerste het woord, hij denkt aan massa-evangelisatie, 2.000 tot 3.000 mensen tot bekering in één preek enzovoort, weet je wel. Hij loopt op water, een prachtig mens, hij gaat ervoor. Des te groter, des te beter. Tegelijkertijd zijn ook soms zijn woorden wat groter dan zijn daden, wat voor alle discipelen ook zichtbaar wordt als hij uiteindelijk door het water zakt, waar iedereen bij staat. En later, hij ontkent een discipel van Jezus te zijn. Petrus is ook zo'n figuur, die krijgt openbaring van God. En hij krijgt openbaring dat Jezus de Messias is. Echt, je zou hem een profeet kunnen noemen. God spreekt door hem heen. En nog geen 10 versen later draait Jezus zich om en zegt hij, ga achter mij, Satan. En als je dat goed bestudeert, Petrus die probeerde op dat moment, Jezus vertelde van wat er met hem zou gebeuren aan het kruis enzovoort. En Petrus vanuit oprechtheid, vanuit zijn liefde zelfs voor Jezus, probeerde Jezus tegen te houden. En die zei, Jezus, we gaan dat voorkomen dat u daar aan het kruis gaat komen. En op dat moment draait Jezus zich om en zegt, ga achter mij, Satan. In alle oprechtheid zie je binnen 2 versen dat eerst Petrus echt een gedachte van de hemel krijgt en daarna een gedachte die hemels zou kunnen zijn, alleen niet van de hemel kwam. Het laat het zien dat Petrus heel menselijk is. En gelukkig had Jezus hem toch gebruikt. Belangrijke les. Nou, en daarna heb je Johannes. Johannes is overal waar Jezus is. Johannes noem ik in zekere zin de charismatische Canadees. We hebben dus de Amerikaan van de geloofsbeleving en we hebben hier de charismatische Canadees. Hij houdt ervan om te soken in Jezus' aanwezigheid. In zijn eigen evangelie zie je dat ook, dat hij dat overal waar Jezus is, hij is. En hij wordt zelfs, hij noemt zichzelf de discipel die Jezus lief had. Hij was die discipel die dicht bij Jezus wilde zijn. Hij hield ervan, en hij kreeg ze ook, om openbaring van de hemel te ontvangen. Hij heeft het boek De Openbaringen geschreven. Hij praat graag over engelen en de troonzaal van God en het belang van de openbaring van de leeuw en het lam. Hij is een man met passie voor Jezus en Jezus noemt hem samen met Jacobus een zoon van de donder. Nou, passie voor Jezus, openbaring, maar tegelijkertijd ook hij is mens. En hij heeft er wat moeite mee als mensen van een ander gebedsteam in één keer demonen gaan uitdrijven. Want die waren niet zoveel bij Jezus geweest als hij. Hij wandelde elke dag met Jezus. En dan in één keer ietsje verderop is een team die in zijn ogen niet zoveel openbaring van Jezus heeft als hij. Die gaat in één keer demonen uitdrijven. Heeft hij moeite mee? Spreekt hij Jezus op aan? Kun je nalezen in Markus hoofdstuk 9, vers 38. Hij wilde ook samen met Jacobus naast Jezus zitten als hij zijn koningschap zou opeisen. Ook logisch, want hij wilde altijd dicht bij Jezus zijn. En dit veroorzaakt weer de woede, misschien wel de jaloezie, ik weet het niet, van de andere discipelen. Kun je lezen in Markus hoofdstuk 10. Op een gegeven moment is het zelfs zoals Jezus in een Samaritaans dorp niet welkom is. Dan wil hij dan opnieuw samen met Jacobus, die donderbroer, vuur uit de hemel laten komen. Kun je lezen in Lucas hoofdstuk 9. Kom ja Jezus, kom ja Johannes. Een man van God, openbaring, dicht bij Jezus. De discipel die Jezus lief had. Tegelijkertijd af en toe een beetje een karakter die misschien iets doorschoot in zijn liefde voor Jezus. En daarvanuit niet altijd voldoende liefde had voor bijvoorbeeld de Samaritanen of de andere mensen die ook demonen uitdreven. In elk geval een hele bijzondere man. Nou, en de derde van het gezelschap is Jacobus. En Jacobus, die was die andere zoon van de donder. De broer van Johannes, de loyale ondersteuner. Je hoort in de Bijbel niet veel van hem, behalve dat daar waar Johannes is, hij ook is. Wat Johannes heeft ten opzichte van Jezus, heeft Jacobus ten opzichte van zijn broer. Hij gaat met Johannes mee in het idee om vuur uit de hemel te laten komen en een goed plekje dicht bij Jezus te reserveren voor het toekomstig koninkrijk. Hij ontpopt zich als een loyale broer, loyaal aan Johannes. In Handelingen 12 lezen we dat hij door Herodes onthoofd wordt. Wrang genoeg wordt in hetzelfde hoofdstuk Petrus bevrijd uit de gevangenis. In één hoofdstuk krijgt de toenmalige kerk een gigantisch verlies en een bijzondere bevrijding te verwerken. Jacobus, een goede broer. Niet erg zichtbaar, wel ontzettend belangrijk.
En die drie mensen staan op de berg. De Amerikaan van de geloofsbeleving en dan heb je dus de charismatische Canadees en de vrijgemaakte Nederlander. En dan komen er nog twee mensen bij. En de eerste is Mozes. Mozes kun je altijd zo heel mooi uitspreken. Hè? Mozes. Zit iets in die naam. Mozes. Ja. Dat komt van die films, hè, dat je dat beeld erbij hebt. Hij heeft een hele bijzondere ervaring met God gehad op de berg Sinaï. En die berg Sinaï moet je in de gaten houden, want Elia die is ook op diezelfde berg geweest. Maar heeft daar een totaal andere bergervaring gehad met God. Maar goed, Mozes die ontmoet God in de donder en in de bliksem en in de rook en in vuur en in aardbeving. Daar is God. Hij heeft God ontmoet bij die brandende braamstruik. Dat was ook vuur. En in zijn beleving, Mozes houdt van vuur. Mozes houdt van lawaai. Mozes houdt van donder, van aardbeving. Maar daarin ontmoet je God. En toen hij bij die braamstruik kwam, heeft hij daar geleerd zijn schoenen uit te trekken. Wat voor hem trouwens bijzonder was, want hij was opgegroeid in Egypte. En schoenen waren een teken van autoriteit. Vergeet ik nooit weer dat toen Saddam Hussein gevallen was, dat toen je die mensen zag met hun schoenen uit en met hun schoenen op het hoofd van die beelden zag slaan. Dat is in die cultuur nog steeds. Je schoenen is de plaats van autoriteit. En dat deed Mozes uit bij dat vuur, bij die braamstruik. Hij heeft geweldig veel tijd en aanwezigheid voor God mogen doorbrengen. Maar ook Mozes is duidelijk mens. Ook Mozes heeft momenten waarin hij het heft in eigen handen neemt. Dit zorgt ervoor dat hij moet vluchten uit Egypte. En pas na 40 jaar kan God hem de opdracht van de verlossing voor het volk toevertrouwen. Moet je nagaan, want als Mozes vlucht vanuit Egypte, ontmoet hij al vrij snel Zipporah zijn vrouw. Daar trouwt hij mee, krijgt hij kinderen bij. Waarschijnlijk is hij daar iets van 40 jaar mee getrouwd. Want pas 40 jaar later krijgt hij die roeping voor het volk. En als Jethro later op visite komt, terwijl Mozes met zijn hele volk onderweg is bij die berg, dan staat er dat Jethro Zipporah meenam en haar kinderen, omdat Mozes haar had weggezonden. En dat is wel het Bijbelse woord voordat ze uit elkaar waren. Hij hertrouwt met een Ethiopische vrouw. En hier zijn zus Miriam en zwager Aaron niet blij mee. En weet je wat ik daarin zo vreemd vind? Want ze hadden gelijk. Miriam en Aaron hadden een punt. En toch straft God Miriam en Aaron voor de manier waarop ze dit tegen
Mozes houden. Een beetje een zijspoor, maar er zit ook een hele diepe les in. Je kunt gelijk hebben, maar de manier waarop je je gelijk haalt is voor God heel belangrijk. Uiteindelijk komt Mozes zelf niet in het beloofde land. Dit doordat hij in een emotionele toestand de opdracht van God niet helemaal in de praktijk brengt. Op een gegeven moment zegt God, spreek tegen die rots en hij slaat met zijn stok. Zie, bij God moet je soms met zijn stok slaan en soms moet je spreken. Maar je moet wel weten wanneer hij zegt wat te doen. En Mozes draaide het daarom. Hij was gefrustreerd in die tijd. Hij was gefrustreerd met het volk wat als het ware weer bovenop zijn rug zat. En weer zat van allerlei dingen te zeggen. En toen in één keer van, hey man, bam, hij slaat met die stok. En hij had moeten spreken. Zorg ervoor dat hij niet in het beloofde land komt. Bam, ja. En toch staat er in de Bijbel, in Deuteronomium hoofdstuk 34, dat er na hem nooit meer een profeet is met wie de Heer zo vertrouwelijk is omgegaan. Het is een man begraven door de Heer zelf, staat er. Mozes is een buitengewoon mens geliefd, maar ook niet perfect. Dus daar heb je Mozes, die kent God op de berg Sinaï van vuur en donder. En dan is daar in één keer Elia, die een heel ander beeld heeft van vuur. Dus als hij het woord vuur hoort, denkt Elia aan iets totaal anders. Voor hem is vuur iets verterends, iets wat vernietigt, wat vlees vernietigt. Hij heeft in de nabijheid van die 400 profeten heeft hij een altaar gebouwd, daar vlees op gelegd, het kletsnat gemaakt. En op een gegeven moment bidt hij voor vuur uit de hemel en daar komt dat en het vernietigt dat hele vlees in één keer. Hij heeft een heel ander beeld van vuur. Niet iets waar je op afgaat, maar iets waar je afstand van houdt. En later komt Elia iets wat depressief op diezelfde berg waar Mozes een ontmoeting met God heeft gehad. Daar waar Mozes God heeft ontmoet in donder, bliksem, rook en vuur en aardbeving. Daar komt Elia, maar dit keer staat er, je kunt het lezen in 1 Koningen hoofdstuk 19. Dit keer komt God niet in de wind, niet in de aardbeving, ook niet in het vuur. Maar bij Elia komt God in het gefluister van een zachte wind. Dezelfde God, een totaal andere openbaring. En Elia die wordt zelfs opgenomen door de Heer. Hij wordt geëerd als een krachtige profeet. En tegelijkertijd in Jacobus wordt hij beschreven als een mens zoals hij. Dus je hebt hier 5 personen op deze berg. 5 uitersten. De Amerikaan, de Canadees, de Nederlander. En dan Mozes met vuur. En Elia die een ander beeld heeft van vuur. Mozes die wil graag God ontmoeten in lawaai. Elia wil graag God ontmoeten in stilte. En die zijn allemaal op diezelfde berg. En zo denk ik er dan over na. Ik zie deze 5 mensen al naar de gemeente komen. Ze komen hier in Waardevol Leven, gemeente Loppersum. En Mozes die gaat helemaal uit zijn dak tijdens de knallende lofprijs. Terwijl Elia er echt van overtuigd is dat je God daar absoluut niet in kunt ontmoeten. En Petrus die loopt naar achteren, ziet ons bouwproject, wordt gelijk enthousiast. Groot. Uitbreiding, menigte. En ondertussen vraagt Jacobus zich af
of Johannes wel genoeg ruimte krijgt om in zijn geestesgaven te wandelen.
Ondertussen kan Johannes niet wachten tot we weer een fire night hebben. Een gemeente bidstond waar we genieten van de aanwezigheid van Jezus. Profetie kunnen ontvangen, beelden kunnen ontvangen van de troonzaal enzovoort. En deze 5 zitten allemaal in deze gemeente. Vanuit mijn perspectief soms. Een bom die staat te wachten tot te ontploffen. En de realiteit is dat in sommige delen van het lichaam van Christus deze bommen ook zijn ontploft. Maar voor God, des te meer ik erover nadenk, is dit de ideale club waar hij zijn glorie aan en door wil tonen. En als dat op de berg gebeurt. En God komt met die schaduw. Petrus neemt natuurlijk gelijk het woord. Maar de vader wordt daar niet heet of koud van. Geweldig Petrus, jij neemt het woord, wil weer een paar tentjes bouwen. Super. Maar de vader zegt dan dit. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Hij zegt, er zitten eigenlijk 2 dingen. Deze groep kan samen zijn als ze allemaal met elkaar kijken naar Jezus en luisteren naar hem. Maar er is ook iets anders, want soms zeg je ook een hele hoop in wat je niet zegt. Snap je wat ik bedoel? Dus hij zegt waar je wel op moet letten en hij zegt ook door het niet te zeggen waar je dus niet op hoeft te letten. En dat is het volgende. God vraagt niet van Petrus dat hij iets meer zou worden als Johannes. En hij zegt niet dat Mozes wat meer moet worden als Elia, of dat ze allemaal wat praktischer worden als Jacobus. Hij vraagt maar één ding. Kijk naar Jezus en doe wat hij zegt. En dan hiervan uit kom ik op een hele fundamentele waarheid die ik echt belangrijk vind. Waar ik ook in de medewerkers, ik heb op verschillende plaatsen hier ook al wel een stukje over gepraat. Maar hoe belangrijk het is, want ik zeg het, hè, van over hoe bouwt God nou zijn gemeente? Waar komt zijn glorie over? Ik heb wel eens gesprekken met voorgangers en ik hoor vaak dat mensen, dat voorgangers die zeggen wel eens dan tegen mij, van de mensen zien niet wat ik zie. Als de mensen nou eens meer een beetje zagen wat ik zag, dan... En mijn reactie is steeds meer, dat moet je helemaal niet willen. Je moet helemaal niet willen dat iedereen ziet wat jij ziet, want zelfs jouw blikveld is beperkt. Alleen Jezus was in staat, als ik de hele Bijbel doorkijk. En ik heb nu 5 gepakt voor deze preek, maar ik zou bij wijze van spreken over iedereen die in de Bijbel voortkomt, vergelijkbare verhalen kunnen schrijven. En dan kom ik erachter dat niemand die een stukje van de Vader heeft laten zien, een stuk van God heeft laten zien, perfect was, behalve Jezus. Alleen Jezus was in staat om de volle openbaring te dragen van hem. Dus het zeggen van dat iedereen moet zien wat jij ziet is in zekere zin hoogmoedig. En het tegenovergestelde hoor je ook wel eens. Dat mensen de kerken verlaten of naar de kerk gaan of passief worden. Omdat ze het idee hebben dat de visie van de kerk niet overeenkomt met hun eigen visie. Ik krijg die vraag wel eens. Van, nou, wat je in gesprekken van nieuwe mensen of zo. Wat is je visie? En die willen ze horen wat je visie erop is. En dan kijken van nou, als die visie past met mijn visie ga ik mee en anders niet. En in zekere zin is dat een halve waarheid. Het is namelijk, ik kom er steeds meer in achter dat het absoluut niet Gods idee is dat iedereen dezelfde visie heeft. Als we dat idee zouden gaan geloven, dan gaan we in tegen de waarheid van God die ik zo meteen ook vanuit de Bijbel wil laten zien. Het is onmogelijk dat we allemaal hetzelfde zien. En hoe ga je daar nou goed mee om? Nou, God heeft in elk geval 1 grote visie gegeven. En dat noem ik die visie van het koninkrijk. Wij kunnen daar stukjes van bevatten, maar niemand van ons bevat het helemaal. Ik bestudeer het, maar ik bevat het nog lange na niet helemaal. En soms, des te meer ik het bestudeer, des te meer ik ontdek dat ik misschien met 2% of 3% van zijn visie van het koninkrijk begin te bevatten. Daarom zegt de Bijbel ook van dat zijn gedachten hoger zijn dan onze gedachten, groter dan onze gedachten. En niemand, niet één mens is in staat om de volheid van zijn manier van denken, zijn visie van het koninkrijk te bevatten. En toch zegt hij, in mijn zoon Jezus Christus breng ik het koninkrijk. En als je naar hem kijkt, dan zal door jouw leven heen het koninkrijk steeds meer zichtbaar gaan worden. Dat is die grote visie. En binnen die visie is heel veel ruimte voor ondersteunende visie. Zeg God, ik geef een stukje van mijn hart aan Erik. En ik geef een stukje van mijn hart aan Petra. En ik geef een stukje van mijn hart aan Treini. En aan iedereen geef ik een stukje van mijn hart. Geef ik een stukje van wat ik zie. En hij laat aan iedereen verschillende aspecten zien. Het is een halve waarheid. En ik ben eerlijk, het is mij altijd door de jaren heen onderwezen. En ik heb het ook zelf onderwezen. In het Latijns heb je dat woordje divisie. En die is Latijns voor 2. En dus 2 visies geeft die visie. Dat is een halve waarheid. Als wij niet met elkaar dezelfde visie hebben van het baanbreken van Gods koninkrijk, ja, dan is het fout. Maar het stukje van dat de voorganger of alles moet zien, dat klopt gewoon niet. Ik zie echt niet alles. En ik ben net als alle mensen die ik net heb genoemd, mens. Iemand maakte voor de grap van de week het grapje van, hey, ga je ook naar de wc? Ja, ik ga ook naar de wc. Ik ben niet perfect. Petra en ik zijn niet perfect. Wij maken fouten. Echt. Soms denk ik wel dat we meer fouten maken, dat we dingen goed doen. En tegelijkertijd weet ik dat God mij een stukje heeft laten zien van zijn hart. En dat God ons allemaal stukjes laat zien van zijn hart. En dat we daarin samen mogen werken. En weet je wat dan zo belangrijk is? Is dat als die verschillende kleuren er zijn, dat we elkaar niet gaan bevechten daarin. Maar ontdekken dat het Gods hart is, dat hij zijn glorie laat zien, doordat we elkaar aanvullen. Ik zou willen vragen dat je met me opstaat, Efeze hoofdstuk 3. En daar ontdekken we dat dit een van de grootste waarheden lijkt te zijn soms die het rijk de duisternis wil onderuit halen. Efeze hoofdstuk 3. Dan staat er vers 10. Er staat, zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Wie heeft hier een MBG-vertaling? Daar staat de veelkleurige wijsheid van God zichtbaar worden aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Het is Gods plan om door de kerk en door de vele schakeringen, die veelzijdigheid, die verschillende kleuren, al die verschillen heen, iets bekend te maken aan de hemelse gewesten. En dat is vers 14, spring ik even heen. Daarom zegt Paulus ook, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Die de Vader is van elke gemeenschap, van elke groep, van de gemeente. En dan staat er vers 16, mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. En liefde is een sleutel, kom ik zo op het moment nog op terug. Want zonder liefde is het onmogelijk dat Mozes en Elia en de rest met elkaar omgaan. En dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Dus als wij gaan ontdekken dat God de Vader voorop gaat, en dat hij de openbaring van zijn Zoon geeft, waar wij naar mogen kijken, en dan vanuit gaan ontdekken dat we allemaal verschillend zijn, een stukje van zijn hart ontvangen, en dat we daarin elkaar mogen aanvullen, dan mogen wij in staat zijn om met alle heiligen tezamen de hoogte en de breedte en de diepte van zijn liefde mogen ontvangen. En de realiteit, kun je me nog bijbenen? Komt hierop neer. Deze studie ga ik ook in het volgende magazine zetten, omdat ik geloof dat die heel fundamenteel is, met de tekst en alles erbij. Ik geloof dat het iets is wat een basis is waar we over door mogen gaan denken. De realiteit is dit, met uitzondering van Jezus is er geen mens in de hele Bijbel en daarbuiten in staat om de volle openbaring van de Vader te kennen en te dragen. En het geeft mij zoveel ontspanning als ik dat accepteer. Dat geeft ontspanning aan andere leiders. Als ik er in één keer achter kom van, nou, goh, die voorganger gaat ook naar de wc. Dat ik dat voorbeeld maar gebruik. Als ik erachter kom dat bepaalde leiders menselijke kanten hebben. Als ik dit ga begrijpen van ja, in de Bijbel was alleen Jezus perfect. En voor de rest, iedereen had zijn menselijke kant. Dat geeft me rust. We mogen allemaal een stukje van hem laten zien, maar niemand laat het volledig zien. En een volgende iets is dat God echt niet wil dat we allemaal gelijk zijn. Iedereen mag anders zijn. En de wereld is juist het tegenovergestelde ervan. Peter en ik hadden het er gisteren over. Van, het schijnt zo te zijn dat als je op een computer alle gezichten zeg maar, invoert en daar het gemiddelde gezicht uit laat voortkomen, dat dat het gezicht is die de mensen knap vinden. Die mensen aantrekkelijk vinden. Dus schoonheid is het meeste gemiddelde, het meeste van alles. En dat is de menselijke kant van het verhaal. Terwijl Gods kant van het verhaal is, nee, iedereen mag verschillend zijn. En daarom is ook iedereen mooi, hoe je er ook uitziet. Halleluja. Yeah. Dat was de Amerikaan uit de geloofsbeleving. Die zegt, amen. Het is niet zijn bedoeling dat we allemaal gelijk zijn. We moeten geen eenheidsworst worden. Hij houdt van, wat ik hier even noem, Johannes de Soker en Petrus de Moker. Degene die heel hard gaat. En ze vullen elkaar aan. Ze hebben elkaar nodig. God laat door Petrus iets van zijn hart zien die hij niet laat zien via Johannes. En hij laat weer iets via Johannes zien wat hij weer niet laat zien via Petrus. Dat is de kracht van verscheidenheid. En dat is wel belangrijk als die focus gericht blijft op Jezus. Want daar wil ik heel kort nog wat over noemen. Wat gebeurt er als dat niet zo is? Als die focus niet gericht is op hem, dan wordt het een bom. Valt dat weg, dan is het een bom die kan exploderen. Dan vindt Petrus dat Johannes niet zo zweverig moet zijn. En vindt Elia dat Mozes wat minder lawaai moet maken. En dan wil Jacobus absoluut niet dat Petrus te veel autoriteit krijgt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als ik daar goed over nadenk, is het ten diepste een probleem van hoogmoed. Dit is een probleem van hoogmoed. Want eigenlijk zeg je dit, de manier waarop God tot jou spreekt, is de beste en de enige manier. Ten diepste zit God dan niet op de troon, maar jouw ervaringen, belevingswereld, en natuurlijk heel goed onderbouwd met bijbelteksten, bepalen dan wat goed en wat fout is. En zo belanden we uiteindelijk weer in die boom van kennis van goed en kwaad. En schakelen we Gods kant van het verhaal volledig uit. En ik heb een verhaal gelezen die ik jullie nog heel graag wil voorlezen. En die las ik, het komt van Charles Swindoll uit het boek Growing Strong in the Seasons of Life en ik heb hem vertaald. Op een dag besloten de dieren dat ze iets waardevols wilden ondernemen, waardevol leven. Om zo de problemen van de wereld op te lossen. En daarom begonnen deze dieren een school. En ze ontwikkelden een lesprogramma om te leren rennen, klimmen, zwemmen en te vliegen. En om het allemaal wat overzichtelijker te maken, moesten alle dieren dezelfde lessen volgen. En de eend was een kei in zwemmen. Hij was zelfs beter dan zijn leraar. En het vliegen ging redelijk, maar het hardlopen was voor hem een ramp. En aangezien het hardlopen zo slecht ging, moest hij zwemmen laten vallen en na schooltijd achterblijven om het rennen te oefenen. En hierdoor werden zijn vliezige voeten helemaal afgedragen en werden zijn zwemprestaties ook gemiddeld. En gemiddeld werd echter door iedereen geaccepteerd. Dus maakte niemand zich hier druk over, behalve de eend zelf. En het konijn was vanaf het begin de beste van zijn klas bij het hardlopen, maar ontwikkelde een zenuwtrekje in zijn beenspieren, omdat hij nogal veel extra uren aan zijn zwemprestaties moest besteden. Nou, het eekhoorntje was een kei in het klimmen, maar het vliegen was nogal frustrerend, aangezien zijn leraar hem liet opstijgen van de grond, in plaats dat hij vanuit de boomtop naar beneden mocht gaan, wat weer zijn voorkeur had. Hij kreeg knopen in zijn spieren door overbelasting en kreeg uiteindelijk een 6 op klimmen en een 4 voor het hardlopen. Nou, dan had je de arend en die was vanaf het begin een probleemgeval. Hij moest ernstig gecorrigeerd worden, omdat hij zich niet wilde aanpassen. Bij klimlessen was hij de eerste die boven was. Alleen hij was nogal stijfkoppig in het vasthouden aan zijn eigen methode om de top te bereiken. Ik denk dat dit een heel helder verhaal is. Dat in het lichaam van Christus, ik hoorde in het Engels stond hierbij, don't send ducks to eagle school. En dat is soms wel wat wij te veel doen. Ik ken die valkuil. Degene die dit stukje schrijft, die heeft zelf ook eerlijk toegegeven. Ik heb een eerder boek van hem gelezen over leiderschap, waarin hij zegt, iedereen kan een leider zijn. En later zegt hij van ja, ik geloof dat iedereen een leider kan zijn, maar ik geloof ook dat iedereen moet zijn wie die werkelijk is. En dat iedereen anders mag zijn. Petrus moet Petrus mogen zijn en Johannes moet Johannes mogen zijn. En weet je wanneer het misgaat? En daarom zeg ik opnieuw dat stukje van liefde. En we kennen denk ik allemaal het stukje uit Matteüs hoofdstuk 22 vers 33, of sorry, vers 37 tot 40. Waarin staat de wet en de profeten zijn samen te vatten als volgt. Heb de Heere uw God lief en uw naaste als jezelf. Belangrijk is dat Lodewijk van Weerde lief heeft. Dat hij van zichzelf houdt, dat hij zichzelf accepteert als een kind van God. Niet perfect, absoluut niet. Maar wel een kind van de Allerhoogste. God vraagt niet van mij dat ik moet zijn als iemand anders. God vraagt van mij dat ik moet zijn zoals ik ben. En ik mag daarin groeien, ik mag daarin ook van mijn fouten leren. God vraagt niet dat ik perfect ben, maar God vraagt wel dat ik steeds meer op hem ga lijken. En als ik dat meer kan pakken, kan ik ook accepteren van wauw, Treini is gewoon Treini. En Johan is Johan. En Petra is Petra. En ik hou van haar. Liefde is zo'n sleutel.